Efeze. We zijn netjes aangekomen bij hoofdstuk 5. Maar dat betekent dat we al 4 hoofdstukken hebben gehad. En hoofdstuk 5 borduurt eigenlijk verder op wat Paulus in hoofdstuk 4 zegt. Dat zal straks ook wel duidelijk worden. Maar laat ik zoals gebruikelijk de verzen van de vorige keer even doorlezen voor het verband. We zijn de vorige keer begonnen in Efeze 4, vers 17. Het zijn 32 versen, dus die versen 17 tot 32, die lees ik nu. En dan schakelen we gewoon weer over naar de interlineair en gaan we verder met 5 vers 1. Dit zeg ik dan en betuig ik in de Heer dat jullie niet meer wandelen zoals ook de natiën wandelen. In de zinloosheid van hun denken, die verduisterd zijn in hun denkwijze, vervreemd van het leven van God, vanwege de onwetendheid die in hen is. Vanwege de verharding van hun hart. Zij zijn afgestompt en geven zichzelf over aan losbandigheid in het bedrijven van elke onreinheid in hebzucht. Maar jullie niet zo, jullie leerden de Christus kennen. Zo gaf de vertaling dat weer, maar letterlijk staat het echt zo kort. Jullie leerden de Christus. Aangezien jullie hem horen en in hem werden onderwezen, zoals in Jezus de waarheid is. Dat jullie, wat jullie vroegere gedrag betreft, de oude mens wegdoen, die verdorven is naar de begeerte van de verleiding, en dat jullie verjongd worden in de geest van jullie denken. En de nieuwe mens aantrekken, die in overeenstemming met God geschapen wordt in rechtvaardigheid en rechtschapenheid van de waarheid. Doe daarom de leugen weg en spreek de waarheid, ieder met zijn naaste, want wij zijn leden van elkaar. Zijn jullie boos? Zondig dan niet. Laat de zon niet ondergaan over jullie ergernis. En geef de diabolos, de duivel, geen plaats. Laat wie steelt niet meer stelen, maar laat hem liever zwoegen om met zijn handen het goede werk te werken. Opdat hij iets zal hebben om mee te geven aan wie het nodig heeft. Laat geen enkel bedorven woord uit jullie mond uitgaan, maar spreek indien er een goed woord is voor de benodigde opbouw. Opdat het genade zal geven aan wie het horen. En maak de Heilige Geest van God niet bedroefd, waarmee jullie verzegeld worden tot de dag van de verlossing. Laat alle bitterheid en woede en boosheid en luidkeels roepen en lastering van jullie worden weggenomen. Samen met alle kwaadaardigheid. En word naar elkaar geschikt, innerlijk welwillend en ga genadig met elkaar om. Zoals ook God in Christus genadig met jullie omgaat. Ja, dit zijn dus de versen die we vorige keer besproken hebben. En als ik dat samenvat, dan gaat het gedeelte over de oude mens. Hè? En Paulus vergelijkt dat met een jas. Nou, die oude trekken we uit, die nieuwe trekken we aan. Want Paulus... Ja, hij geeft hier elke keer geen opdrachten, maar hij laat zien welk gedrag bij die oude mens, hè, wat hoort bij die oude mens. En hij zegt niet, ja, dat mag je niet doen, maar hij zegt, ja, leg dat af. En hij geeft elke keer ook de alternatieven die dan de eigenschappen zijn van de nieuwe mens. Hè, spreek geen leugen, maar spreek waarheid. Degene die stilde, stal is het dan, hè. Stilt niet meer, maar deel uit aan degene die behoeftig is. Nou, enzovoorts. Dus dat zijn ook elke keer de alternatieven die hij geeft en het contrast tussen de oude en de nieuwe mens. En dat wordt hier dan samengevat ook in, wordt naar elkaar geschikt, gebruiksvriendelijk. Gebruiksvriendelijk heb ik toen laten zien, innerlijk welwillend. Ga genadig met elkaar om of schenk of geef elkaar genade. Zoals ook God in Christus jullie genade schenkt of genadig met jullie omgaat. En dan, zegt hij, word dan nabootsers van God als geliefde kinderen. Maar dit is natuurlijk... Dit beduurt gewoon voort op het voorgaande. Die oude en nieuwe mens... He, want de nieuwe mens, dat zijn natuurlijk de eigenschappen van God zelf. Zoals die uitgedrukt worden in Gods beeld, namelijk in Christus. Nabootsers wordt dan nabootsers. Dit woord kennen we trouwens wel. Ons woord mime en mimiek komt daar nog vandaan. Maar ook imiteren, hè, en imitator ook in het Engels. Wordt dan imitatoren van God, wordt dan nabootsers van God. Andere vertalingen zeggen navolgers. Ja, Paulus zegt dat nog wel eens. Ik ga ze niet allemaal opzoeken, maar ik laat het even zien dat het niet alleen hier voorkomt. 1 Korinthe 4, vers 16, wordt dan nabootsers van mij. En dit zegt hij er ook vaak achter, zoals in Efeze 5 ook het geval is. Wordt nabootsers van mij, hè, wordt navolgers imitatoren van mij, zoals ook ik van Christus. Hij is het voorbeeld natuurlijk, Christus. En Christus openbaart zich in de apostel van de natie, namelijk in Paulus. Nu wist ik ze weer even, zijn gewoon in Efeze 5 vers 1. Word dan nabootsers van God als geliefde kinderen. Ja, waarin zouden we God dan imiteren of nabootsen? Nou, in de dingen die hij hiervoor noemde. En ik heb net al die versen gelezen. Maar laten we nog even teruggaan naar dat laatste vers. Word naar elkaar gebruikt vriendelijk. Hè? Dus gebruiksvriendelijk of geschikt. Heeft er iemand honger? Of zijn dat euro's? Een rolletje euro's. Wordt naar elkaar gebruiksvriendelijk of geschikt? Innerlijk welwillend, hè? Welwillend, goedwillend naar elkaar toe. En ja, ik wees je net al even op, ga genadig met elkaar om. Vreugde maken. Dat is wat het letterlijk is. Genade zijn, genadig zijn, genade geven, genade bewijzen, hoe je dat ook wilt zeggen. Maar God is ons genadig in Christus. En daar zouden wij een voorbeeld aan nemen. Dat zouden wij nabootsen of navolgen. En ook dus elkaar genade schenken. Word dan nabootsers van God als geliefde kinderen. Ja, God bewijst ons ook zijn liefde. Wij zijn geliefde kinderen van God. En God bewijst ons zijn liefde. En daarin zouden we ook God navolgen, nabootsen. En ja, wij als zijn kinderen, wij zijn kinderen van onze vader. Dus wij willen weten wie hij is, wat zijn plannen zijn, wat hij ons bekend maakt. Nou, daar zouden we hem in navolgen. Als geliefde, word dan nabootsers van God als geliefde kinderen. Dat is overigens ook wat een kind doet, hè? Op een gegeven moment, kijk, ik heb twee kinderen en op een gegeven moment krijgen ze natuurlijk de leeftijd dat ze zich ook een beetje gaan afzetten. Maar kinderen die nemen een voorbeeld aan hun ouders. Wat ze hun ouders zien doen, dat bootsen zij ook na. Dus dat zouden wij ook doen als geliefde kinderen van God. God nabootsen, navolgen. En wandel in de liefde, zoals ook Christus jullie lief heeft en zichzelf voor ons overlevert als offergave en slachtoffer aan God tot een aromatische geur. Nou, daar komen we zo wel even op. Moeten we even ontleden deze zin. Wandel in de liefde. Wandel in de agape. Daar zouden we hem dus... deze liefde is een onvoorwaardelijke liefde. Als je het kringetje rondkijkt, denk van nou, dat is wel bekend. Agape, maar je hebt in het Grieks nog andere woorden die ook wel eens met liefhebben vertaald worden. Zoals het woord filio. Dat heeft meer met genegenheid te maken. Een genegenheid die je hebt op basis van de eigenschappen van de ander. En eros, wat volgens mij niet in de Bijbel voorkomt, maar dat heeft natuurlijk te maken met de erotiek. Dus dat is ons woord erotiek van afgeleid. Heeft te maken met seksuele aantrekkingskracht. Maar dit is agape, en dat is onvoorwaardelijke liefde. Zoals een vader zijn kinderen lief heeft. En dat zegt Johannes ook in zijn Johannesbrief. Zie of neem maar wat een bijzondere liefde, ook agape, heeft de Vader aan ons gegeven dat wij kinderen van God genoemd worden. Dus dit gaat over de liefde van een vader voor zijn kinderen. En die liefde is onvoorwaardelijk. Ja, en altijd als je zoiets zegt, moet je er natuurlijk ook bij zeggen, ja, wij leven in een wereld waar dat natuurlijk, waar je altijd in dit soort dingen uitzonderingen hebt. En die niet perfect is, maar we hebben het hier over God en zijn liefde als vader voor zijn kinderen. Ja, en die is natuurlijk wel volmaakt. Wandel in de liefde, dus onvoorwaardelijke liefde, die liefde is trouwens gebaseerd op eenheid, hè, en niet op gevoel. Gods liefde is gebaseerd op dat hij de schepper is van, ja, van alle mensen. God wordt ook in de schrift gewoon de vader van heel zijn schepping genoemd. Maar wij kennen hem nu al als onze vader. En die liefde gaat het over. Als ik het heb over eenheid, dan verwijs ik ook even terug, ga dat niet opzoeken, maar naar het begin van hoofdstuk 4, waar over die eenheid gesproken werd. Hè? Die zeven aspecten, of hoe je dat ook wilt zeggen, van die eenheid. Eén lichaam is het, en één geest, één hoop van jullie roeping, één Heer, één geloof, één doop, één God en Vader van allen. Die is boven allen, door allen en in allen. Nou, wat dat allemaal betekent, dat hebben we toen over gehad. Maar in ieder geval één God en Vader van allen. En wij kennen hem nu al alles. Wij kennen hem alles, onze Vader. Maar hij is de Vader van heel zijn schepping. Maar wij zouden wandelen in die liefde die hij ons geeft. Zo, wandel in, ja, in die agape. Oh ja, die liefde. Heb ik toen 1 Korinthe 13 ook ernaast gelegd? Ja, volgens mij wel. Dat was weer met betrekking tot die apostelen, profeten, herders en leraars. Die de gaven in tweede deel van hoofdstuk 4. Waar 1 Korinthe 13 ook van spreekt. Maar in 1 Korinthe 13 staat, de liefde, dat is ook agape, vergaat nooit. De liefde vergaat nimmer meer, geloof ik, in de Statenvertaling. Nou, die liefde gaat het over. Gods liefde voor ons en voor heel zijn schepping. Wandel in de liefde zoals ook Christus jullie lief heeft. En zichzelf voor ons overlevert. Als offergave en slachtoffer aan God. Tot een aromatische geur. Maar Christus heeft ons lief, staat hier. En hij geeft zichzelf, hij levert zichzelf voor ons over. Als je staat de vertaling in de MBG, staat dat zoals Christus u heeft lief gehad. Alsof het een voltooid feit is. Maar dat is niet zo. En zich voor ons heeft overgegeven. De Statenvertaling heeft precies hetzelfde. Dat staat er niet. Hij heeft ons lief. Dat is een tijdloos feit. Dat zie je in dat linker kadertje. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Is het groot genoeg? Ja. Het is een tijdloos feit. En dus hij heeft ons lief. En voor dat overleveren is dat precies hetzelfde. Wilde ik laten zien, maar dat... Hoe kan ik dat laten zien? Nee, dat kan ik zo niet laten zien. Ja. Ja, misschien kan ik het zo doen. Nou. Het is een tijdloos feit. Maar ik kan dat niet laten zien, blijkbaar. Thuis ging het wel, maar... Ik weet niet... Misschien kan het zo. Kijk... Het is tijdloos, mensen. Zien jullie het? Ja. Dit is een tijdloos feit.
Waar zie je dat dan?
In dat... Links. Ja, daar kan ik nu niet bij, maar in dat linker kadertje.
Oh ja, oké. Ja, dat is een oude is, toch? Actieve vorm.
Ja, het is een actieve vorm en het is een tijdloos feit. Dus het is een feit voltooid en het is tijdloos. Dus het zegt niets over of het verleden, heden of toekomst is. Hij doet dat. Maar dit, kijk, ik zeg dat omdat als je dit in de MBG of de Statenvertaling leest, zoals Christus u heeft lief gehad en zich voor ons heeft overgegeven, dan denkt men meestal aan het kruis. dat hij zichzelf heeft overgegeven om te sterven. Maar daar gaat het niet over. Er staat dat hij ons nu lief heeft en zichzelf ook voor ons nu overlevert. Hij geeft zichzelf nu zich over voor ons. En dan spring ik even naar voren, naar een stuk verder in hoofdstuk 5. Daar gaan we nu niet meer terechtkomen, maar een volgende keer wel. Maar in Efeze 5, vers 25, daar staat beschreven wat dat betekent dat hij ons nu, dat hij zichzelf voor ons overlevert, voor ons overgeeft. Nou, dan zit ik in 4. Zie je praten en tegelijk iets opzoeken, dat gaat niet. Mannen, heb je vrouw lief? Nou, daar komen we nog op. Maar het gaat hier over bepaalde verhoudingen. Zoals Christus de Ecclesia lief heeft, hè, de gemeente, de uitgeroepen vergadering, zegt de geschrifte vertaling. En zichzelf overlevert voor haar. Hetzelfde woord. En ook hier, hij heeft zijn gemeente lief gehad en zich voor haar overgegeven heeft, zegt de MBG. Maar het is precies hetzelfde. Het is ook hier weer zo'n tijdloze vorm. Dus Christus heeft de Ecclesia lief en hij levert zich voor haar over. Ja, dat deed hij in het verleden, maar dat doet hij nu ook en dat doet hij in de toekomst ook. Wat betekent dat? Nou, dat staat erachter. Opdat hij haar zal heiligen. Om haar te heiligen wanneer hij haar reinigt in het waterbad met zijn uitspraak of zijn woord. Dus hij reinigt zijn Ecclesia. Hoe dan? Nou, door het woord, zeg ik dan even. Of zijn uitspraak, maar zijn uitspraken zijn vastgelegd in zijn woord. Ik geloof dat andere vertalingen hier ook het woord hebben, ja, zie je. Om haar te heiligen, haar reinigende door het waterbad met het woord. Dus het waterbad, het water is een, dat is natuurlijk gewoon een type, een beeld van het woord. Ja, dat is ook nogal leuk, ja. Nou, het gaat nog verder. Om zo zelf voor zichzelf een glorieuze, een heerlijke Ecclesia te presenteren. Zonder vlek of rimpel of iets dergelijks. Maar dat zij heilig en smetteloos is. Niet wordt, of niet moet worden, nee, is. Hij doet dat, hij reinigt haar. En hij doet dat goed, dus zij is heilig en smetteloos. En hij geeft zich voor zijn Ecclesia over en hij reinigt haar door het woord om die Ecclesia glorieus, heerlijk voor zichzelf te presenteren of te stellen of te plaatsen zonder vlek of rimpel of iets dergelijks. Maar dat zij heilig en smetteloos is. Dat is dus het werk dat Christus vandaag doet, nu. Ja, daar zijn ook allerlei beelden van in de schrift. Dus daar zou je een studiedag over kunnen organiseren, maar volgens mij hebben we dat wel eens gedaan. Bijvoorbeeld de hoge priester in de tabernakel die daar inging om reiniging voor het volk tot stand te brengen. En de Hebreeënbrief schrijver zegt dan van ja, die hoge priester die daar eenmaal per jaar inging in dat heiligdom, namelijk op Grote Verzoendag, is een beeld van Christus die eenmaal bij zijn opstanding en hemelvaart inging in het ware heiligdom, namelijk de hemel zelf. En daar geeft hij zichzelf over om zijn Ecclesia te reinigen, om ons individueel te reinigen ook, maar om zijn Ecclesia te presenteren zonder vlek of rimpel of iets dergelijks, maar dat ze heilig en smetteloos is. Nou, weer terug naar het begin van het hoofdstuk, want hier komen we toch nog een keer over te spreken, dus dan zal ik dat waarschijnlijk wat uitgebreider doen. Maar wandel in de liefde zoals ook Christus jullie lief heeft en zichzelf voor ons overlevert. En ik zou nog een voorbeeld kunnen noemen. De voetwassing in Johannes 13 is ook zo'n beeld van Christus die de zijnen reinigt. En daar zijn ze in de opperzaal bijeen, net als wij hier in deze opperzaal. Daar op de derde verdieping, hier op de 30e. Maar ja, nul is niks, dus die kan je altijd weghalen, heb ik begrepen. Dus we zitten hier ook een soort van op de derde. Maar in die opperzaal, in die bovenzaal, is de Heer met de zijnen onttrokken aan het oog van de wereld in het verborgene. Natuurlijk als uitbeelding van zij die met hem gezet zijn in de hemel. En wat doet hij daar? Nou, hij pakt daar een kom, een schaal met water en hij begint de voeten van de discipelen te wassen. En Petrus zegt dan van, nee Heer, ik niet, want het gaat niet gebeuren dat u mijn voeten wast. Ik zeg het even geparafraseerd in mijn eigen woorden natuurlijk. Maar dan zegt de Heer van, ja, als ik jou niet reinig, heb je geen deel aan mij. Ja, maar dan wil ik helemaal gereinigd worden, zegt hij. Petrus zei, die was het was of wit of zwart. Hè? Mijn ouders zeiden altijd tegen mij van, bij jou is het te gek of te wijs. Maar dat was bij Petrus ook een beetje te gek of te wijs. Van het ene uiterste in het andere uiterste, die zocht ik eigenlijk. Maar dan zegt hij, nee, jij bent al geheel rein. En wie geheel rein is, heeft alleen nog maar nodig dat de voeten gewassen worden. En je voeten staan natuurlijk voor je wandel. En wandelend in deze wereld zou je zomaar vieze voeten kunnen krijgen. Nou, hij reinigt dat. En dat wordt uitgebeeld in die voetwassing. De Heer doet daar ook, we hadden het net over iets afleggen en aantrekken, maar de Heer legt daar ook zijn, ik weet niet hoe het er precies staat, maar hij doet in ieder geval een lendendoek om of zo. Dus hij trekt daar ook een nieuw kleed aan, zoals die hoge priester ook eenmaal per jaar in bepaalde kleding dat heiligdom inging. Allemaal uitbeelden van zijn hoge priesterlijke werk, wat je daar leest in Johannes 13. Nou, dat doet hij vandaag aan de zijnen. Hij reinigt hen, hij levert zich voor hen over, want hij heeft ons lief. Ja, en dan noemt Paulus zelf ook nog een beeld. Wandel in de liefde zoals ook Christus jullie lief heeft en zichzelf voor ons overlevert als offergave en slachtoffer aan God, tot een aromatische geur. Eerst over dat, laat ik dat dan maar even als eerste doen, dat aromatische. Hier gaat het over een offer of een slachtoffer. Dat brengt ons natuurlijk meteen bij de rituelen van het oude verbond, hè, de offers die daar werden gebracht. Hij levert zichzelf voor ons over als een offer en slachtoffer aan God. Dan zegt de NBG-vertaling tot een welriekende reuk. En dat is een uitdrukking die je nogal eens tegenkomt in het Oude Testament. Dat het offer opsteeg tot God als een welriekende reuk. En welriekend is natuurlijk gewoon goed ruikend. En zo is dat woord wat je hier ziet ook opgebouwd. Wel, dat is goed, plus geur. Hè? Dus dat heeft met de reuk te maken, vandaar welriekend. Maar daar is blijkbaar een goed Nederlands woord voor wat moderner is. En dat is aroma. Ja, dat weet ik niet. Een vieze aroma heb ik nog nooit van gehoord, volgens mij. Nee. Dus aroma zal inderdaad wel betekenen een goede reuk als je dat opzoekt in de woordenboeken. Schat ik zo in. Maar het wordt in ieder geval hier op die manier gebruikt. Dus ja, een geur van aroma is dus of een aromatische geur is dus gewoon die welriekende reuk zoals we die wellicht wat... Zoals die wellicht wat bekender klinkt uit de schrift. Maar hier wordt dus verwezen naar de offers, zoals die in het Oude Testament al werden gebracht, hè, de Hebreeuwse Bijbel. En die offers zijn een beeld van het offer van Christus. Al die offers in het Oude Testament wijzen vooruit naar hij die komen zou en die... Die zou gesteld worden tot offer. Nu, ik weet niet, als ik zo om me heen kijk, denk ik dat zal hier meevallen. Maar ook die offers, dat is ook al iets wat echt meestal verkeerd begrepen wordt. Als men denkt aan het offer van Christus, dan denkt men aan het kruis. En dat is niet wat de Bijbel zegt over die offers. Ik heb ooit studies gegeven over de tabernakel, dat is echt al heel lang geleden. Maar ik heb zo'n mapje op mijn laptop, waar al die plaatjes van die tabernakel nog in staan. Dus ik was even aan het zoeken. En vaak zegt een plaatje meer dan 1000 woorden, zegt men wel eens. Maar dit is zo'n plaatje van zo'n offer. En wat er gebeurde, is dat het offerdier werd geslacht. Ja, dit is dan echt op een slachtbank. Ik heb hier nog een plaatje. Hier gebeurt het naast het altaar. Dit is een plaatje van het brandofferaltaar in de tabernakel. Overigens, het brandofferaltaar was ook 3 hoog. 3 L hoog. Dus verhoging vindt plaats op de 3e. Maar hier ligt dan dat... Ik kan het niet aanwijzen, want we zitten nu weer op een scherm. Dus ik kan alleen op het plafond, maar op het scherm, dat wordt lastig. Maar jullie zien allemaal dat dier liggen naast het altaar. Nou, dat dier wordt geslacht naast het altaar. En dat werd dus eventueel gedaan op een slachtbank. Een bankje naast het altaar. En de slachting, die vond dus plaats naast het altaar. En de slachtbank, dat is een beeld van het kruis. He, zoals de Heer werd geslacht, ook nog eens letterlijk, aan het kruis. Hij stierf, dat is ook een verhaal apart, maar hij stierf uiteindelijk door een speersteek in zijn zijde, waardoor hij leegbloedde, en dat is slachting. He, door de verbloeding werd het offer geslacht, gedood. Nou, dat zie je hier dus ook. Je ziet ook nog dat zijn schaaltje ernaast om het bloed op te vangen. Want het bloed had nog een functie ook bij die rituelen. Maar het werkelijke offer vond niet plaats op die slachtbank, maar dat vond plaats op het altaar. Het dier werd geofferd op het altaar. En daar werd het dus verhoogd. Het werd op een verhoging gelegd. En verbrand. En dat is het opstijgen tot als een welriekende reuk tot God. En zoals die slagbank een beeld is van het kruis, zo is het verhogen en op het altaar leggen een beeld van zijn opstanding, maar ook van zijn verrijzenis en hemelvaart. Zo steeg hij op als een welriekende reuk voor God. En daar gaat het dus over in Efeze 5, over dat offer en zijn opstijging, om het zo te zeggen. Dus het offer was niet wat op de slagbank gebeurde. Het offer was niet wat op Golgotha gebeurde. Het offer was wat daarna gebeurde. Hij stierf, maar stond op. God wekte hem op. En God zette hem aan zijn rechterhand in de hemel. En daar gaat het ook over als in Hebreeën bijvoorbeeld de psalmist geciteerd wordt. En die woorden worden in de mond van de Heer gelegd. Dat zijn zijn woorden. Als hij zegt, zie, hier ben ik om uw wil te doen, o God. Dat zei hij weliswaar ook bij zijn leven. Maar ook met betrekking tot zijn taak die hij had na zijn opstanding. En daar gaat Efeze 5 vers 2 dus over. Hij levert zich over, nu, tijdloos. Hij heeft ons lief en hij levert zichzelf over voor ons als offergave en slachtoffer aan God, tot een welriekende reuk. Nou, een rechtstreekse verwijzing naar die offers in het Oude Testament. En laat allerlei ontucht en onreinheid of hebzucht zelfs niet onder jullie genoemd worden, zoals het heilige betaamt. Ja, hier gaan we dus weer contrasten krijgen, zoals we dat in hoofdstuk 4 ook hadden. En dit is natuurlijk in contrast met het voorgaande, wat we zojuist gelezen hebben in hoofdstuk 4 en het slot van hoofdstuk 4. Maar het wijst ook vooruit naar het navolgende. Daar is het ook mee in contrast, maar dat lezen we dan vanzelf. Nou, even, ik ga niet heel uitgebreid op die woorden in. Laat allerlei ontucht en onreinheid of hebzucht zelfs niet onder jullie genoemd worden. Ontucht, het Griekse woord is porneia, waar we ons woord porno nog in herkennen. De Statenvertaling en de NBG die vertalen dit consequent met hoererij. Maar hoererij is alle seksuele gemeenschap buiten het huwelijk van man en vrouw om. Ja, dan zeg ik het goed volgens mij. Dus alle seksuele gemeenschap buiten het huwelijk om. En bij hoererij denk je, ja, daar zit het begrip hoer in natuurlijk. Dan denk je wat eerder aan betaalde seks, denk ik. Maar het is dus ontucht of nou ja, hoererij, maar dan moet je het begrip wel uitleggen. Laat allerlei ontucht en onreinheid en hebzucht, heb ik vorige keer ook op gewezen geloof ik, toen zijn we dat woord al eerder tegengekomen. Dat is iets dat je meer wil hebben. Hè? Meer plus hebben is dat woord opgebouwd. Altijd maar meer willen hebben. Maar ik denk dat deze drie, overigens alle drie met seksualiteit te maken hebben in dit verband. Onreinheid bijvoorbeeld kom je ook tegen in... dat kom je deze schriftplaats tegen, maar bijvoorbeeld in Romeinen 1, waar het ook gaat over seksualiteit. En dan staat er, ik ga niet heel het hoofdstuk lezen, maar daarom levert God hen in de begeerte van hun hart over aan onreinheid, zodat in hun midden het lichaam onteerd wordt. En als je verder leest, dan zie je dat het over seksuele onreinheid gaat en dat het daarom slaat op het voorgaande, waar wordt gezegd dat de schepping haar schepper niet herkent en erkent. Dus de vrouw erkent de man niet. Dat is, de beeldspraak, de typologie erachter. En dan zegt Paulus, omdat zij haar schepper, de man, niet erkent en herkent, levert God hen over in de begeerte van hun harten. Daarom levert God hen over in de begeerte van hun harten aan onreinheid. Dus het denken daarachter, dat is die onreinheid. Ja, dat woord vind je dus ook in Efeze 5 vers 3, wat we nu bespreken. Laat allerlei ontucht, onreinheid of hebzucht zelfs niet onder jullie genoemd worden, zoals het heilige betaamt. Heiligen, dat zijn natuurlijk gelovigen. Dat is al vanaf 1 vers 1 in deze brief. Deze brief is geschreven aan de heiligen. Maar, ja, dat is ook zo'n woord heilig. Ja, wat is dat, een heilige? Nou, dan krijg je ST voor je naam, geloof ik, hè, in sommige kringen. Of postuum word je nog heilig verklaard. Nou, wij hoeven niet heilig verklaard te worden. Wij zijn door hem heilig verklaard. Wij zijn heiligen, dat wil zeggen apart gezet. En wij zijn apart gezet om met hem hemel en aarde te besturen. Om met hem te regeren, om het zo te zeggen. Paulus bidt om verlichte ogen van ons hart, hè, in Efeze 1, zodat jullie weten wat de hoop is van zijn roeping. Hè, want zijn roeping is de onze. En wat de rijkdom is van de heerlijkheid van zijn lotbezit. Ja, en dan staat het te midden, letterlijk gewoon in of onder, de heiligen. Wij hebben met hem een lotbezit. Of hij heeft met ons een lotbezit. En dat lotbezit is hemel en aarde. En wij zijn apart gezet in die positie. Wij zijn in die positie gezet om met hem hemel en aarde te besturen. Nou, daar hebben we het natuurlijk al diverse keren over gehad. Want daar gaat heel deze brief over. Dat is het grote geheim wat Paulus bekend maakte. Dat Christus, die zal heersen over hemel en aarde, niet één persoon is, niet één gezelschap, maar Paulus geeft er een hele nieuwe definitie aan. Hij zegt, ja, daar behoren de gelovigen uit de natie bij. Wij zijn zijn lichaam, dus wij zullen met hem hemel en aarde besturen. Nou, in die zin zijn wij heiligen. Niet omdat we zo netjes zijn, of dat we, weet ik veel, omdat we boontjes zijn, heilige boontjes, ja. Of dat we zo'n mooi pak aan hebben op zondag. Nee, wij zijn heiligen omdat hij ons apart gezet heeft en omdat hij ons toegewijd heeft, omdat hij ons in die positie heeft gesteld. Dat is een heilige. Soms goed om daar, dit gaat helemaal mis, om eens over zo'n begrip even te ontdoen van van de lading die het vaak heeft. Laat allerlei ontucht en onreinheid of hebzucht zelfs niet onder jullie genoemd worden, zoals het heiligen betaamt. Want dit is oude mens, hè, ontucht, onreinheid, hebzucht. En dat jasje zouden we uitdoen en de nieuwe aantrekken. Dat zei hij in het voorgaande. Dus eigenlijk gaat het hier nog steeds over die dingen. En ook geen schandelijk gedrag en dom gepraat of losse taal. Dingen die niet gepast zijn. weer dat jasje dat niet past. Hè? Dat jasje past niet, dus dat jasje hebben we uitgedaan en we zouden dat jasje, die jas aandoen die wel past. Maar lieve dankzegging. Zie je weer dat, dat dan niet, het één niet, maar wat past er dan wel? Nou, dankzegging. Nou, dan gaan we nog even op die woorden. Ja, hier staat schandelijk gedrag, maar het is gewoon schandelijkheid. En aangezien die andere twee over dingen gaan die je met de mond doet, denk ik dat het hier ook over schandelijk spreken gaat. Dat lijkt me beter te passen dan schandelijk gedrag. Daar gaan we het bij de koffie over hebben. Ja, dat heeft weer met Romeinen 1 te maken. Ja. Hoe bedoel je?
Nou, net had je het over de bijna.
Ja, precies. Nou, nee, maar ja, dat denk ik niet. Hier noemt hij drie zaken, ontucht, onreinheid of hebzucht. Dat zijn drie zaken die volgens mij met seksualiteit te maken hebben. En hier, en ook geen, hoewel dat...
Ook staat er.
Nee, dat ook staat er trouwens niet eens. Nee. En... Kijk, daarom doen we bijbelstudie om te kijken wat er nou echt precies staat. Maar er staat wel een N. Dus kijk, en die vorige drie zijn seksueel. En deze zijn volgens mij dingen die je met de mond doet. Dom gepraat of losse taal heeft met het spreken te maken. Ja, en schandelijk, ja, dat gedrag, schandelijk gedrag, dat is een eigen invulling. Er staat gewoon letterlijk schandelijkheid. Maar ook in woorden kan je natuurlijk... schandelijk of schadelijk spreken. Dus ik denk eerder dat het daarmee te maken heeft en dat dit gewoon drie zaken zijn die gaan over spreken, over de taal. Schandelijkheid, nou ja, schandelijk van anderen praten, dom gepraat, leeg, smakeloos, ijdel gepraat, zullen oude vertalingen wel hebben. Losse taal, ja, wat is nou weer losse taal? Uit de woordopbouw kon ik daar niet veel uit opmaken. Ik zocht dat op in de interlineair van de NCV. Die hadden daar insinuaties. En dat is natuurlijk wel... Dus dat is ook losse taal, want zomaar dingen over iemand zeggen. Zonder onderbouwing, dingen insinueren. Daar zit ook valse motieven achter, hè, als je insinueert. Ja.
Is gemeenheid.
Gemeenheid, ja.
Ja,
ja, het kan nog wel. Los.
Ja. 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 Los van de kant en los van de wal. Nou, schandelijkheid, dom gepraat, losse taal, wat het ook precies allemaal wezen mag. We hebben er allemaal ideeën bij natuurlijk. En Paulus zegt, ja, dat zijn dingen die passen niet. Die zijn niet gepast. Maar... veel eer, liever, dankzegging. En dankzegging, dat is, ja, dat heeft weer met goed, hè, wel, eucharistia. Dat eu is goed, of wel. En charis heeft met vreugde en met genade te maken. En dus ook met danken. Maar dus, ja, wat is dan veel meer dankzegging? Nou, dat wat verheugend is, dat wat nuttig is, dat wat zinvol is, dat wat opbouwend is. Maar daar ging het in hoofdstuk 4 ook al over. Hè? Dus ging het volgens mij ook over, hoe stond dat er ook weer? Ja, laat ik even terugklikken. Dat ging ook over woorden. Laat geen enkel bedorven woord uit jullie mond uitgaan, maar spreek indien er een goed woord is. Dus een goed woord in plaats van bedorven woord, in plaats van... die losse taal en schandelijkheid enzovoort. Laat geen enkel bedorven woord uit jullie mond uitgaan, maar spreek indien er een goed woord is voor de benodigde opbouw. He, dus dat is nuttig, dat is zinvol, opdat het genade zal geven. En ook genade is gewoon ook weer die vreugde. Opdat het vreugde, opdat het genade zal geven aan wie het horen. Dus ik denk dat het daar direct op aansluit. Maar veel meer dankzegging. Dus veel meer dat wat vreugde geeft. Dat wat zinvol is en dat wat opbouwend is. Want dit kennen, en weten jullie, dat geen enkele ontuchtige man of onrein of hebzuchtige, dat is een afgodendienaar, een lot bezit heeft in het koninkrijk van Christus en van God. Ja, dit is een gedeelte, daar moeten we... Hier moeten we toch even goed naar kijken, denk ik. Omdat, ja, ook dit wordt nogal eens misverstaan. Maar wat zegt Paulus hier nu precies? Dit kennen en weten jullie dat geen enkele ontuchtige of onreine of hebzuchtige als een afgodine een lot bezit heeft in het koninkrijk van Christus en van God. Dus het koninkrijk van Christus en van God. Maar wij weten uit deze brief dat gelovigen wel een lot bezit hebben in Christus. Dat hebben we... Ik liet het net nog zien, toch? In 1 vers 18. Paulus bidt daar om verlichte ogen, zodat we weten wat de hoop is van zijn roeping. Wat de rijkdom is van de heerlijkheid van zijn lotbezit in of onder de heiligen. Want zijn lotbezit is het onze. En Paulus zei... Nou, even zeggen dan. Paulus zei hier... Ook Efeze 1, het is al een tijd geleden natuurlijk dat we dat besproken hebben. Maar in hem zijn ook jullie. Dat is het grote geheim natuurlijk dat hij bekend heeft. In hem zijn ook jullie. Wij hebben deel aan hem. We zijn in Christus, we zijn zijn lichaam. In hem zijn ook jullie die het woord van de waarheid horen, het evangelie van jullie redding. In hem, het gaat me om deze zin, in hem worden ook jullie die geloven... verzegeld met de Heilige Geest van de belofte. En een zegel is een waarmerk, is een garantie, is een teken dat iets ook niet ongedaan kan worden. Daarom worden dingen verzegeld. En wij zijn verzegeld met de Heilige Geest van de belofte die een onderpand is van ons lotbezit. Dus wij hebben dat lotbezit, wij ontvangen dat lotbezit en we hebben daarvoor de Geest ontvangen als onderpand. Tot verlossing van het verworvene, tot lof van zijn heerlijkheid. Eigenlijk totdat we daadwerkelijk in die positie gesteld ook worden, ook lichamelijk met ons opstandingslichaam, waarin we dat lotbezit werkelijk gaan genieten, om het zo te zeggen. Dus wij hebben nu dat lotbezit ontvangen, maar het wachten is op. Daar komt het eigenlijk op neer. En daarom hebben we... En hebben we de geest ontvangen en zijn we verzegeld met de Heilige Geest van de belofte. En dat is een onderpand. Dus dat is iets wat niet ongedaan gemaakt kan worden. Dus in Efeze 5, vers 5, gaat het niet over gelovigen. Want dit kennen, weten jullie, dat geen enkel ontuchtige man, onrein of hebzuchtig is een afgodendienaar een lotbezit heeft in het koninkrijk van Christus. Gelovigen zijn verzegeld en hebben de Geest als onderpand ontvangen van ons lotbezit. Dus dat hebben we en dat wordt ons niet meer afgenomen. Nou, dat zou dus sowieso betekenen dat Paulus het hier moet hebben over ongelovigen. Dat de beschrijving die hij hier geeft van ontuchtige, onreine, hebzuchtige, afgodendienaars, dat dat een beschrijving is van ongelovigen. Want Paulus' boodschap in Efeze is juist dat wij wel dat lotsdeel hebben ontvangen. Wat ook zo is, ik ga nog twee andere schriftplaatsen laten zien waar Paulus iets soortgelijks zegt, er zijn er nog twee. Maar hier zegt Paulus, dit kennen en weten wij. Jullie nemen dit jullie nemen waar, wetende. Staat er heel sterk, hè? Paulus die... veronderstel dit ook echt als bekend. Dit kennen en weten jullie is er dan verkeerd vertaald... of want dit nemen jullie waar, wetende. Dus hij zegt van ja, dit weten jullie. Dit is basic. Dit is basic. Dit is, hoe noem je dat? Alpha cursus. Nou, dat weet ik niet, maar... het is dit wisten ze allemaal. En hij zegt dat in die andere schriftplaatsen zegt hij dit ook. Dat het gewoon een bekend iets is. Laat ik eerst even naar Galaten 5 gaan bijvoorbeeld. In Galaten 5 zegt hij ook, het is openbaar. Nou, iets wat openbaar is, is bekend. Dus hij zegt het iets anders, maar ook dit, ja, dus het is openbaar. Wat de werken van het vlees zijn. Echtbreuk, ontucht, onreinheid, losbandigheid, afgodendienst, toverij, vijandschappen, ruzie, jaloersheden, woede, uitbarstingen, eigenbelangen, oneenigheden, groeperingen, afgunst, moord, dronkenschappen, wild uitgelaten feesten en die rij is oneindig, dus hij zegt, en wat daarop lijkt. En ik ga nu niet in op al die dingen, wat ik wou zeggen, dat doen we nog wel eens, maar dat betwijfel ik, want zo leuk is dat niet. Maar wat daarop lijkt, waar, en dan zegt Paulus, waarvan ik jullie voor zeg, zoals ik het ook al eerder zei, dus het is niet iets wat Paulus af en toe maar eens te bedden, te sprake bracht. Maar hij zegt, ja, dit verzeg ik aan jullie, het is openbaar. En zoals ik het al eerder zei, en in Efeze 5 zegt hij, jullie kennen en weten dit. Dat wie zulke dingen verrichten, het koninkrijk van God niet als lotbezit zullen ontvangen. Dus degene die dit niet dit doen, maar die dit verrichten. En dat is, ook dat is iets anders. Verrichten is praktiseren. Handelen. Als het gaat, ja, wat is iemands handel en wandel? Nou, dat is afgunst, moord, dronks, weet je, dus kan je, daar gaat het over. Niet iemand die dat doet of die daarin valt. Want dat kan dan gelovigen ook overkomen. Maar het gaat erom, om degene die dit praktiseren, die dit verrichten, die dit handelen. Dit is hun handel en wandel, om het zo te zeggen. En die zullen het koninkrijk van God niet als lotbezit ontvangen. Misschien had ik eerst even moeten zeggen, of moeten laten zien, of wat het koninkrijk van God is. Ik heb het wel eens... In een eerdere studie hebben we het over die aionen gehad. Naar aanleiding van Efeze... zal Efeze 2 al geweest zijn. Toen heb ik het schema van die aionen laten zien. En omdat in de Efezebrief dat woord aionen nogal eens voorkomt. En het ook de Efezebrief veel duidelijk maakt over wat die aionen zijn en de volgorde ervan. Nou, die derde aion waar dat kruis boven staat, dat is de aion waarin wij leven. De tegenwoordige boze aion. Waarin de God van deze aion regeert. Waarin dus de leugen regeert. En waarin de, ook Romeinen 1, waarin de waarheid in ongerechtigheid ten onder wordt gehouden. Deze boze aion zal plaatsmaken voor de toekomende aion. Dat is nummertje 4 in dit schema. Maar die komende aion, die staat op het aanbreken. Die staat op aanbreken. En deze aion zal voltooid worden, voleindigd. Maar dan zal er een nieuwe aion aanbreken en dat is een aion waarin een tijdperk waarin Satan 1000 jaar gebonden is. En daarna volgt nog een aion, dat is de aion van de aionen, zoals het heilige der heiligen en de Heere der heren. Dat is de Heer der heren is de allerhoogste Heer. Het heilige der heiligen was het allerheiligste vertrek en de aion van de aionen is de allermooiste, heerlijkste aion. Dus hierna, dat zie je ook onder aion 4 en 5 staan, komen er nog twee aionen en die worden in de Bijbel genoemd de komende aionen. En dat zijn de aionen waarin Christus regeert en dat wordt genoemd het koninkrijk van Christus en van God. En zij die niet geloven, de ongelovigen, die zullen in dat koninkrijk geen lotbezit hebben in het koninkrijk van God. Wij zullen met Christus hemel en aarde besturen, regeren of beheersen, hoe je dat ook wilt zeggen. En ook de gelovigen uit Israël zullen een plek hebben op aarde. En gelovigen zullen die aionen wel ingaan. Maar zij, de ongelovigen, die zullen in die aionen niet zijn. Die zullen dan in de dood zijn of de tweede dood zijn. En zullen pas aan het einde van die aionen, en dat zie je helemaal achteraan aan het schema, bij de voleinding van de aionen, wanneer die tijdperken voleindigd worden, voltooid. In het Engels heb je zo'n mooi woord, een conclusion. Hè. Als alles tot een conclusie komt, ja, dan worden allen levend gemaakt. Dan worden ook zij die in die komende aionen nog in de dood zijn, die worden ook levend gemaakt. En dan is het zoals In Korinthe 15 staat dat allen die in Adam sterven zullen in Christus worden levend gemaakt. En dan zal God zijn alles in allen. Maar dat is pas aan het einde. En in die toekomende aionen, daar zullen ongelovigen geen deel aan hebben. Die zullen geen lotbezit hebben in dat koninkrijk van Christus en van God. En dat is wat Paulus zegt in deze verzen. Zoals Efeze 5 vers 5, waar we net waren. Maar ook hier in Galaten 5 vers 19 tot 21. Degenen die zulke dingen verrichten, ik ga er straks nog wat meer over zeggen, die zullen het koninkrijk van Christus niet als lotbezit of erfenis, zeggen de NBG in Statenvertaling dan, ontvangen. En lotbezit, lotsdeel. Wij hebben een aandeel in het koninkrijk van Christus en van God. En dat is als het ware ons toebedeeld door het lot. En vandaar een lotsdeel. De ongelovige heeft dat niet. Waar dit niet over gaat, en dat als ik een paar versen doorklik in Galaten, kom ik in Galaten 6 vers 1, dat is een paar versen verder. Daar zegt Paulus, broeders, hier heeft hij het over broeders. Als een mens, een broeder dus, op een misstap betrapt wordt, brengen jullie die geestelijk zijn zo iemand terecht in een geest van zachtmoedigheid enzovoorts. Hier gaat het over een gelovige die een misstap begaat. En dat kan, dat kunnen die dingen zijn die in die rijtjes die Paulus noemt in Efeze 5 en Galaten 5 en straks ook in 1 Korinthe 6. Maar een gelovige praktiseert die dingen niet. En Paulus heeft het hier over iemand die een misstap begaat. Dus je stapt ernaast. Dus je bent op de goede weg, maar je stapt ernaast. Of een keer naast. Dat is een misstap. Daar heeft Paulus het over in Galaten 6. En dan zegt hij niet van mensen, broeders, een broeder die een misstap begaat, die heeft geen lotbezit in het koninkrijk van God. Nee, want je bent verzegeld met Gods geest. En dat is een onderpand tot de dag van verlossing. Dus in Galaten 5 vers 21 gaat het niet over een broeder die een misstap begaat. Het gaat over zij die die dingen praktiseren. En het is gewoon een beschrijving van ongelovigen. Nou, dan nog even naar 1 Korinthe 6. Want dat is dan de derde schriftplaats waar Paulus dat naar voren brengt. Vers 9 is dat. Hier zegt hij het weer. Of weten jullie niet? Zie je, hij veronderstelt het weer als bekend. Nou ja, bij die Korintiërs had hij die dingen verteld en daarom zegt hij ook van, ja, weten jullie niet? Hè? En telkens wijst hij die Korintiërs op wat hij hen had geleerd, wat hij hen had onderwezen. Maar ja, zij waren daar nogal wat van kwijtgeraakt blijkbaar. Weten jullie niet dat onrechtvaardigen het koninkrijk van God niet als lotbezit zullen ontvangen? En wat is een onrechtvaardige? Is een ongelovige. Want God rekent geloof tot rechtvaardigheid of gerechtigheid. Dat lezen we al in Genesis. Abraham geloofde God en het werd hem gerekend tot gerechtigheid of rechtvaardigheid. Maar onrechtvaardigen beërven het koninkrijk van God niet. Of ontvangen het koninkrijk van God niet als lotbezit. En dan zegt hij, dwaal niet, ontuchtige mannen, afgodendienaars, echtbrekers, zachte mannenliggers, dieven, hebzuchtige, dronkaards, schelders, oplichters, zullen het koninkrijk van God niet als lotbezit ontvangen. Dus zij die dat praktiseren, zullen dat koninkrijk van God niet als lotbezit ontvangen. Het is gewoon een omschrijving van ongelovigen. Uiteindelijk worden alle gered, maar niet allen hebben deel aan het koninkrijk van God en van Christus. Niet allen ontvangen dat koninkrijk als lotbezit. Ik lees nog even verder, want dat is mooi in dit gedeelte. 1 Korinthe 6. Sommigen van jullie waren dat verleden tijd. Jullie waren dat. Net zoals Paulus in Romeinen 5 zegt, Christus stierf voor ons toen wij nog zondaars waren. Maar wij zijn geheiligd. Wij zijn in Christus, wij hebben een hele nieuwe positie ontvangen. Oude jasje is weg, wij zijn een nieuwe mens in Christus. Sommigen van jullie waren dat, maar jullie worden schoongebaat. Tijdloos. Mooi hè, hoe dat verleden tijd Jullie waren dat, jullie worden schoongemaakt. Nou, hoe we worden schoongemaakt hebben we gezien, Efeze 5, vers 25 tot 27. Namelijk door het waterbad van het woord. Hij reinigt ons met zijn woord. Jullie worden schoongemaakt. Ook uitgedrukt in die voetwassing waar ik het over had. Jullie worden geheiligd. Ook tijdloos. Dat wij zijn in die positie gezet. Wij zijn geheiligd, maar we worden ook geheiligd. Het is een continu proces wat hij aan ons doet. Hij wast onze voeten enzovoort. Hij levert zich voor ons over. Hij geeft zich voor ons over. Maar jullie werden gerechtvaardigd. En dat is weer een verleden tijd. Want rechtvaardiging is iemand overzetten van de een in de andere positie. Of voor mij apart vrijspreken. En dat is eens en voor altijd. Dus ook dat is gewoon een feit wat in het verleden heeft plaatsgevonden. Dat hoeft niet telkens opnieuw te gebeuren. Dat is geen continu proces. Rechtvaardiging, je bent gerechtvaardigd. Jullie werden gerechtvaardigd in de naam van onze Heer Jezus Christus en door de Geest van God. Dus Paulus had heel wat op die Korintiërs aan te merken. En hij zegt, jullie waren dat. Sommigen van jullie waren dat. Jullie waren dieven, hebzuchtige, dronkaards enzovoort. Maar dat zijn jullie niet meer. Jullie zijn in hem verzegeld met de Heilige Geest van de belofte en als onderpand van dat lotbezit. En zij die deze dingen praktiseren, zegt hij, die zullen dat koninkrijk niet als lotbezit ontvangen. Kijk, dat is ook nog zoiets. Wanneer dat koninkrijk echt daadwerkelijk gevestigd zal worden, een koninkrijk hier op aarde en in de hemel ook natuurlijk. Wanneer dat koninkrijk hier gevestigd zal worden, dan zal Christus zitten op de troon van David. Hij zal zijn, beginnend in Israël, zal zijn koninkrijk gevestigd worden over heel deze wereld. Maar wanneer dat koninkrijk gevestigd is, zullen deze praktijken, om het zo te zeggen, ook niet getolereerd worden. Daar zal een koninkrijk, hoe staat het er ook weer, een koninkrijk gevestigd worden waarin gerechtigheid blijft of woont. Dus deze zaken, die horen ook niet in of bij dat koninkrijk. Dus, en wij zijn al overgezet in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. En dat is natuurlijk allemaal verborgen nog. Maar deze dingen passen dus ook, die passen niet in dat koninkrijk. Maar wij hebben al deel aan dat koninkrijk. Dus het past ons ook niet meer. Dus vandaar dat Paulus wij kennen die normen van dat koninkrijk dat geopenbaard gaat worden, want het koninkrijk is er allemaal verborgen. Wij kennen die normen al en dat gedrag van dat oude, dat past niet meer. En wij trekken gewoon het nieuwe aan, zegt Paulus. Want wij zouden, dat is 4 vers 1 van Efeze, wij zouden wandelen waardig aan de roeping waarmee we geroepen zijn. En die roeping, ja, die kennen we. Dat is met hem hemel en aarde besturen en beheren en regeren. Nou, als dit soort dingen in dat koninkrijk niet getolereerd worden, dan zouden wij als koningskinderen, om dat woord dan eens te gebruiken, zouden die dingen ook niet praktiseren. En zoals Paulus in Galaten 6 zegt, het kan gebeuren dat je een keer misstapt, maar God reinigt diegene die misstapt. Dus wij zouden ook, daar zouden we ook elkaar op wijzen. Als je ziet dat een broeder misstapt, breng hem dan terecht, zegt Paulus, in een geest van zachtmoedigheid. Nou ja, tenslotte dit, want ik zie dat ik alweer bijna een uur zit te praten. Dan hebben we maar 5 versen besproken, maar we nemen de tijd. Laat ik zo, of we de tijd nog hebben, weet ik niet. Maar, maar als dit nou zo'n basale waarheid is, waarom zegt Paulus dit dan? Dat is natuurlijk de vraag. Dit kennen en weten jullie dat geen enkele, nou ja, dan noemt hij die rijtjes op, of dat de onrechtvaardigen het koninkrijk van God niet als lotbezit zullen ontvangen. Het is openbaar dat. Dus Paulus die veronderstelt dit echt als bekend. Maar toch noemt hij het. En wij weten dat we, daar ging deze brief over, dat we verzegeld zijn met de Heilige Geest van de belofte. En we hebben dat onderpand ontvangen. En toch noemt hij dan, als je die rijtjes naast elkaar gaat leggen, dan, dan heb je een aardige opsomming van allerlei praktijken van die oude mens. En hij zegt, degene die dat praktiseren, verrichten, hebben geen lot bezit in het Koninkrijk van God. Nou, ik denk dat hij dat zegt, zodat wij echt zouden kunnen onderscheiden van nep. He, zoals Paulus heeft, wij zijn gelovigen. En wij hebben een lot bezit ontvangen in het Koninkrijk van God. Maar er zijn altijd die zeggen dat zij ook gelovigen zijn, maar toch deze dingen praktiseren. Nou, Paulus zegt eigenlijk, ja, dat kan dus niet. Degene die zulke dingen praktiseren, die kunnen dan wel zeggen dat ze gelovigen zijn, maar blijkbaar is dat hebben zij dan een schijn van godsvrucht, zoals Paulus dat noemt in 2 Timotheus 3. Paulus had het hier over dat Christus zich voor ons overleven, dat hij ons reinigt, hè, door het waterbad van het woord. Maar als er dan zijn die zich niet laten reinigen en deze dingen praktiseren, ja, dan kun je dus afvragen, laat ik het dan een beetje nuanceren, want ik ben een man van nuance. Dan kun je je dus afvragen, is dat wel werkelijk een gelovige? Als iemand in de praktijk deze dingen praktiseert of verricht en zich niet laat corrigeren door het woord van God. Want gelovigen zijn verzegeld en toch blijft Paulus dit zeggen bij herhaling. Nou, dat is als je het mij vraagt waarom hij deze dingen zegt. Want hij veronderstelt het bekend dat een gelovige wel een lot bezit heeft in het koninkrijk van Christus en van God. Nou, ik denk dat we het daar maar bij moeten laten voor deze keer. En dan volgende keer verder gaan. Laat ik afsluiten met... ik wil graag heel positief afsluiten met de woorden van Paulus verderop in dit hoofdstuk. Efeze 5, vers 20. Dank God de Vader. En dat doen we dan ook. Altijd voor alles. In de naam van onze Heer Jezus Christus. Voor ik liet ik een vers zien in 1 Thessalonicenzen 5, waar Paulus zegt, dankt in alles. Hè? Dus in de omstandigheden, in de positie waarin je verkeert, dank hem daarin. En hier zegt hij zelfs, dank God altijd voor of over alles. Wanneer wij hem danken, ook voor de negatieve dingen, dan wij weten dat hij God is, dat hij in charge is, hè? Dat hij de beschikker, de plaatser is van alle dingen. Dus er is niets dat tegen ons is. God doet alles. Ook die negatieve dingen doet hij meewerken ten goede. Dus we kunnen hem in alles en zelfs voor alles danken. Nou, daar genoeg reden dus om hem te danken. Maar voor nu laat ik het hierbij. Amen. Amen.